Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats delen we u mee dat vrij onverwacht is overleden onze broeder J. Arendsman uit de Samaritaan op de leeftijd van 74 jaar. En we willen u meedelen dat dinsdag om 6:30 tot 7:30 er rouwbezoek zal zijn, de gelegenheid daartoe althans, en dat de begrafenis DV zal plaatsvinden woensdag om 9:45 in de Lucaskapel en 11:00 ongeveer op de begraafplaats. Tweede mededeling is dat de kerkraad aanstaande woensdagavond om 7:00 hoopt te vergaderen. En de derde mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor de bouwkast die volgende week zondag zal plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En het 9e vers, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Wij stellen ons nu onder de wet van de Here. Daarna zingen we uit Psalm 119 het 77ste vers. Zie mijn ellende, o Here, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die deze morgen tot ons komt uit Psalm 103. Allereerst luisteren we dus naar de wet des Heren, daarna zingen we uit Psalm 119 vers 77 en vervolgens luisteren we naar de schriftlezing uit Psalm 103. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 103, een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is hij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degene die zijn verbond houden, en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd, en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende aan de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken aan alle plaats zijner heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover het gedeelte van de schriften dat we samen deze morgen willen lezen. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in Psalm 103. En daarvan de versen 17 en 18. Psalm 103, vers 17 en 18. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Tot zover de tekst en we lezen daarbij uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, de paragrafen 16 tot en met 18. Hoofdstuk 1, paragrafen 16 tot en met 18. We hebben de vorige maal, dat is een aantal weken geleden, al iets gezegd over paragraaf 16, maar we komen daarop terug vanmorgen. En we lezen nu ook 17 en 18. We beginnen dus met paragraaf 16. Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtig gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan. Naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer, dat is de leer van de verwerping, is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus, de zaligmaker, niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Paragraaf 17. Nademaal wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. En paragraaf 18, tegen degene die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt en deze van onze zaligmaker? Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden met de godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is een raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen deze morgen tot u. Want in deze eredienst zouden we toch tot niemand anders kunnen komen dan tot u, bij wie de woorden van het eeuwige leven zijn. En dan zeggen wij uw naam dank dat wij vanmorgen allen hier in de kerk mogen zijn, of mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. U hebt ons de weken die voorbij gingen willen sparen, en willen omringen met uw zorg, ook in deze vakantietijd waarin zoveel uit ons midden weg zijn geweest, sommigen heel ver weg. Niemand van ons, zoals we hier zijn, hebt u weggenomen door de dood, die altijd wenkt en die ook in de vakantietijd mensen roept. Heere, wij zeggen uw naam dank dat we gezond en wel in de kerk mogen zijn. Althans zoveel gezondheid mogen bezitten dat we hier kunnen zijn of kunnen luisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons deze dag zegenen en wil u geven dat wanneer uw woord ontvouwd mag worden, de kracht van uw geest er zo in mee mag komen, dat we niet alleen mogen luisteren, geboeid mogen luisteren, aandachtig mogen luisteren, maar dat wij in ons hart gegrepen worden. Want dat is toch de hoge bedoeling van de prediking van uw woord, niet slechts dat we bezig gehouden worden in de kerk, niet slechts dat we luisteren naar woorden, al of niet welsprekend gesproken, maar dat wij in ons hart geraakt worden. Dat uw woord zijn kracht doet. Heren, neem u dan alles wat uw woord in de weg kan staan en de werking van dat woord in de weg kan staan weg. En leg onze harten zo gevangen onder uw woord, dat uw woord ons mag aangrijpen en onze harten mag beroeren, mag verbreken. En dan weet u wat we nodig hebben. Degenen die u niet kennen, die nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade, hebben het zo nodig dat ze gegrepen worden, ontdekt worden aan hun zonde en gaan zien wat de werkelijke nood van hun leven is. En gaan roepen en zoeken en smeken om die genade die bij u alleen te vinden is. Denk ook aan hen die worstelen met geestelijke vragen. Het zal vanmorgen vanuit de prediking mede ook over hen gaan die u zoeken, die de middelen die u geeft, de middelen van het gebed en de middelen van het onderzoek van uw woord gebruiken en toch zo in het donker blijven. Heere, wil u geven dat ze vanmorgen niet ontmoedigd mogen worden, maar vanuit uw woord aangespoord om u aanhoudend te zoeken, en wil u zelf ook met uw goddelijke genade en met uw belofte in hun leven komen. De belofte dat u dat wat bijna uitgeblust is, dat wat geknakt is, niet zult vergeten. Maar dat juist voor hen zoveel krachtige beloften in de Bijbel staan. Wil u er met uw geest zo in meekomen dat ze het mogen geloven. En wil u doorbreken door al de duisternissen heen. En wil u geven dat ze uw licht mogen aanschouwen. Denk aan allen die u kennen mogen, uw kinderen. Wil u hen in alle omstandigheden waarin ze geestelijk kunnen toeven, nabij zijn. Geef, Heere, dat wanneer ze aangevochten zijn, uw onderwijs, het onderwijs van uw woord, hen leiden mag en hen ook troosten mag. En wil u geven wanneer er verwachting is in hun leven en het oog op u gevestigd mag zijn in deze ogenblikken, misschien in de weken die voorbij gingen, bijzondere vertroostingen waren, wil u het ook op deze dag bevestigen. En laten onze ogen gericht mogen zijn op die ene, Sions middelaar en borg, de Heere Jezus Christus, in wie alleen de zaligheid te vinden is en bij wie alleen het heil te verkrijgen is. En geef, Heere, dat onze ogen, wanneer het woord geopend wordt en uitgelegd wordt, te midden van alles, en al is het misschien door de schaduwen heen, hem alleen mag zien. Ziende, zegt uw woord toch op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wil u met de hele gemeente zijn, Heere, denk aan ons allen, jongeren en ouderen, mensen die met moeite te kampen hebben. We dragen ieder aan u op. We denken bijzonder aan hen die in rouw verkeren, aan degene die al lang geleden een verlies moesten lijden, maar ook misschien nog heel kort geleden. We denken heel in het bijzonder aan de familiekring van onze broeder Arendsman, die gisteren vrij onverwacht overleed. Heere, terwijl we uw naam konden dankzeggen dat u ons alles spaarde, was hij het toch die uit ons midden werd weggenomen. En nu weet u alle dingen. U weet het verdriet van de zoon, de schoondochter en de verdere familie. Wil u hen troosten, Heere? U kent ook het leven van onze broeder, die in alle stilte zijn weg ging, die zo een opofferend leven gehad heeft, zichzelf vergetend heeft gezorgd en ook geestelijk zo heel stil zijn weg ging, die bij deze dingen leefde en toch weinig sprak. U kent ook zijn worsteling van de laatste tijd, toen alles zo afgebroken werd in zijn leven, toen alles zo moeilijk werd, het stille verdriet, de eenzaamheid, het niet meer kunnen zeggen wat in het hart leeft. U weet alle dingen. En hem, met alles wat in zijn hart leefde en het vele wat er vroeger en wellicht ook de laatste tijd in omging, dragen we aan u de Heere op. Gij weet volmaakt, Heere, hoe deze dingen in zijn hart leefden. Gij die volmaakt rechtvaardig, maar toch ook zo volkomen barmhartig zijt, en die de rokende vlaswiek en het geknakte riet niet zult verstoten. Heere, wil u geven dat in deze dagen die komen bij condoleantiebezoek en de begrafenis uw ondersteuning mag blijken, en wil u de roepstem die ook door het sterven van onze broeder in het midden van de gemeente en in de familiekring klinkt, genadig zegenen, heilige aan onze harten, opdat wij verstaan dat ons leven een handbreed is en zo heel spoedig een wending kan nemen, zo heel spoedig ook voorbij kan zijn. Leer ons daarom u zoeken, nu het heden van de genade is. Wees u, Heere, met allen die ziek zijn. We dragen broeder Visser aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Wil u geven dat hij weer spoedig terug mag keren naar huis, en wil u hem bijzonder in het ziekenhuis krachten geven en ondersteunen, en laat uw genade zijn deel mogen zijn. We dragen ook zuster Doornheim aan u op, die deze week onderzoeken moet ondergaan en daarvoor ook in het ziekenhuis zal verblijven. Heere, wil u met haar zijn en geven dat alles nog mee mag vallen, en wil u haar bij alle zorgen die er zijn toch voor uw rekening nemen en op haar neerzien in uw gunst. Denk aan alle zieken, ook aan hen die met langdurige ziekte, met een handicap tobben. Wil u met hen zijn, Heere, en met alle die rondom hen staan, en geef dat uw hulp en uw kracht mag blijken, ook als alles zo anders loopt als wij graag zouden wensen. Wil u heel in het bijzonder met ons allen zijn. Ook al hebben we misschien geen bijzondere zorgen of noden in dit ogenblik, u kent ons volmaakt en u weet wat er leeft in ons hart. Heere, wil u dan op ons neerzien en vanuit uw woord en door uw geest ons onderwijs geven. Laten de dingen die vanmorgen voor ons liggen, het vele, het diepe, het niet altijd gemakkelijk uit te leggen van wat onze dordse leerregels vanuit uw woord opdiepen. Geef dat het helder en duidelijk, bijbels, bewogen, ernstig, gebracht mag worden. En dat het woord van u in dit alles zo mag klinken, dat wij erdoor aangesproken en gegrepen worden in het hart. Heere, zegen uw woord. Zegen ons in het luisteren en in de prediking van uw woord. We bidden het uit genade, in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen nu eerst nog Psalm 147, het 6e en het 10e vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 147, het 6e en het 10e vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145 het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. 145 het vierde vers. Geliefde gemeente, u weet misschien dat de grote kerkhervormer Johannes Calvijn zijn hele leven is blijven werken aan dat ene boek. Dat boek wat terecht in de geschiedenis bekend is geworden als de institutie, onderwijs in de christelijke religie. Zijn hele leven is hij blijven schaven. Bij iedere nieuwe druk werd het boek weer veranderd en weer uitgebreid en werd de opbouw soms weer wat omgewerkt. En een van de dingen waar hij heel lang aan blijven schaven is, is de leer van de uitverkiezing. Die had eerst in het boek een heel andere plaats dan in de laatste editie. Stond eerst vooraan, maar het ging over God en over de voorzienigheid van God en over de raad van God. Maar aan het einde, toen hij zijn laatste uitgave voorbereidde, kreeg die leer van de uitverkiezing een hele bijzondere plek. Helemaal aan het einde eigenlijk van de behandeling van wat wij dan noemen de heilsorde. Dus het ging eerst over de roeping en over de wedergeboorte en over de rechtvaardiging. En als dat allemaal aan de orde geweest was, dan begon Calvijn pas over de uitverkiezing te spreken. En natuurlijk hebben geleerde mensen zich erover gebogen waarom dat zo is, waarom hij die leer van de uitverkiezing uiteindelijk die plaats gegeven heeft. Trouwens, hij heeft het zelf ook wel ergens gezegd. Omdat hij met nadruk wilde stellen dat die leer van de uitverkiezing een troostbron is voor allen die door wedergeboorte en bekering de Here mogen kennen. Een troostbron is voor de levende kerk. Zo bedoelt Calvijn de verkiezing en de leer die hij daarvan in zijn bekende boeken heeft weergegeven. Zo bedoelt de Bijbel het ook. Want wanneer we zorgvuldig zouden nagaan, alle teksten in de Bijbel waarover de verkiezing gesproken wordt, dan is het eerste wat voorop staat dat die verkiezing ons geopenbaard is in de Bijbel en ons wordt aangegeven als een troostbron voor de kerk van de Heer. Ja, zegt iemand, dat is nu allemaal waar misschien en dat is nu allemaal goed. Maar die leer van de uitverkiezing en vooral van de verwerping dan heeft toch ook nog wel een heleboel andere kanten. Jazeker. Het kan een mens ook schrik aanjagen. Het kan ook in de harten van mensen veel vragen geven. En daar gaat het in een stukje van wat we vanmorgen gelezen hebben toch over. Over de vragen en de strijd die er bij alles wat over de uitverkiezing geschreven staat toch zijn kan. Maar te midden van dat alles blijft het wel staan dat de uitverkiezing tot troost is voor allen die de Heere kennen mogen. En zo willen we ook over dit laatste stuk van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels nadenken. De troost der verkiezing. Dat is het thema voor de prediking. En we willen dat uitwerken naar drie kanten. Allereerst troost voor aangevochten harten. Dat is paragraaf 16. In de tweede plaats troost voor bedroefde ouders. Dat is paragraaf 17. En in de derde plaats troost voor de lofzingende kerk. Dat is paragraaf 18. De troost der verkiezing. Ten eerste voor aangevochten harten. Ten tweede voor bedroefde ouders. En ten derde voor de lofzingende kerk. Ja, laten we daar meteen maar mee beginnen. Met dat wat ik in het begin al even aanstipte. De uitverkiezing mag dan tot troost zijn, maar zij is toch ook Een leer die schrik aanjaagt. Inderdaad, vooral de leer van de verwerping. En daar gaat het nog over in paragraaf 16. En als we dan het slot van paragraaf 16 eerst maar even lezen, dan is inderdaad daar iets in dat slot onder woorden gebracht waar het woord schrik of vrees een belangrijke plaats in inneemt. Deze leer, zo lezen we, is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus, de zaligmaker, niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten van het vlees hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Dit korte zinnetje slaat terug op wat in de vorige paragrafen behandeld is. En daarin wordt nog een keer onderstreept de diepe ernst van het spreken over verkiezing en verwerping. We hebben het niet over een leerstuk wat tot allerlei bespiegelingen aanleiding geeft en waarbij een mens onaangedaan kan blijven. Nee, het gaat hier over de diepste werkelijkheid van ons leven, over de dingen van de eeuwige zaligheid of de eeuwige rampzaligheid, over eeuwig wel of eeuwig wee. En vandaar dat wat hier aan de orde komt in deze zo vaak moeilijke woorden, iets is wat ons allen raakt. Want gemeente, laten we het nooit vergeten. In het licht van de laatste ernst van de Bijbel is het van tweeën één. Of wij kennen de Here in de weg van die bekering, zoals dat hier gezegd wordt. Of wij kennen hem niet. En vooral wanneer van ons gezegd moet worden dat wij God en Christus de zaligmaker niet achten. En onszelf misschien, ondanks wat uiterlijke godsdienstigheid, aan de dingen van de wereld overgeven. En de dictaten van ons eigen vlees, van ons zondige hart volgen. Dan staan we voor eigen rekening. En dan gaan we verloren. Omdat we ten diepste al verloren zijn. En als het zo nog is, dan heb ik in het licht van het woord van de Heere geen andere boodschap dan aan de ene kant een waarschuwing en aan de andere kant een diepe, ernstige oproep, een waarschuwing dat wanneer u zo doorleeft, u omkomt straks voor eeuwig. En een oproep: bekeert u, nu het nog het heden van de genade is. En zoek de Heere die zich in zijn woord wil laten vinden en die vanuit zijn woord in grote ernst en in grote bewogenheid zondaren roept en erop aandringt dat ze hem zouden zoeken. Nee, dat is geen prettige boodschap. Ook geen boodschap die in onze tijd het doet. Het is een boodschap die haaks staat op het hele levensgevoel in onze maatschappij. En ook binnen de kerk meer en meer naar de rand gedrongen wordt. Maar het is niettemin de boodschap van de Bijbel die in de kerk en in de wereld gehoord mag en moet worden. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En het zou zo'n zegen zijn, als mensen, en misschien heb ik het over mensen onder ons, die voor eigen rekening doorleven, is echt zouden schrikken van morgen. Grondig zouden schrikken, wakker zouden schrikken, onrustig zouden worden over hoe het nu met hunzelf is ten opzichte van God en ten opzichte van Christus. Is het dan zo dat je mensen graag schrik aanjaagt? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat er wel om dat het woord van de Heere mensen eerlijk behandelt. En mensen allerlei excuus en allerlei sluiers van de ogen wil rukken. En ons onrustig wil maken. En dat is een heilzame onrust. Totdat ons hart rust zou vinden bij God. Maar er kunnen ook andere dingen zijn, aanvechtingen zijn rondom de leer van de verwerping, waarover onze Dordtse leerregels wel wat anders te zeggen hebben. Want kijk, u moet er goed op letten dat dit artikel van de Dordtse leerregels, het heeft over verschillende soorten mensen. Ja, zo spreken de belijdenisgeschriften altijd, wanneer het gaat over de wereld en ook over de kerk, dan gaan onze Dordtse vaderen en ook de vaderen uit de andere belijdenisgeschriften ervan uit dat er verschillende soorten mensen zijn. Dat er onderscheid is tussen bekeerden en onbekeerden. Dat er onderscheid is ook nog onder de mensen die de Heere kennen. Daar zijn sterken in de genade, daar is het zwakke in de genade. Daar zijn mensen die veel tobben en worstelen, daar zijn mensen die van verre staan. Al die dingen worden in onze belijdenis genoemd. En ik denk dat het heel ongereformeerd is en ook heel onbijbels is als wij in de gemeente ieder over een kam scheren. Zo doet onze belijdenis niet. Ze zegt niet, de hele gemeente is er, omdat ze allemaal naar de kerk gaan of omdat ze allemaal gedoopt zijn. Nee, ze gaat ervan uit dat er allerlei soorten van mensen zijn. Onbekeerden. Maar ook is er onderscheid onder degene die de Heere kennen mogen. En dan moet u er goed op letten hoe dat hier in deze woorden van onze leerregels verwoord is. Allereerst gaat het over mensen die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen van het hart, de vrede in het geweten, want dat betekent conscientie zoals u weet, de vrede in het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen in God door Christus in zich nog niet krachtig gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God belooft is deze dingen in ons te werken. Zulke mensen moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, daarover horen spreken, nog zichzelf onder de verworpen rekenen, maar moeten met het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan en naar de tijd van overvloediger genade vurig verlangen en die met eerbied en ootmoed verwachten. Over welke mensen gaat het? Kijk, als je dat goed op je in laat werken, dan gaat het over mensen die iets van het werk van God kennen. Ja, toch wel. Want er staat dat zij dat werk van Gods genade nog niet krachtig in zich gevoelen. Het lijkt er toch op dat het mensen zijn die onder de indrukken gekomen zijn van de dingen van de Heere, die niet onverschillig meer voortleven, die zich betrokken weten bij het woord, die zoeken, die bidden, die smeken, maar ze hebben een gemis. Ze durven zichzelf niet bij de gelovigen te rekenen, want voor hun eigen besef missen ze dat levende geloof, dat zekere vertrouwen. En als ze kijken naar de gehoorzaamheid, dan zeggen ze, Heere, er leeft veel meer ongehoorzaamheid en dwaasheid in mijn hart. En toch kunnen ze de Heere niet missen. Terwijl ze zichzelf nergens bij durven scharen, is hun hart betrokken op God en op het woord van de Heere. Is er een honger en een dorst naar de levende God. En die komt daarin uit dat zij de Bijbel onderzoeken. Dat ze hun plaats in de kerk niet leeg laten onnodig. Dat zij in het gebed de Heere dikwijls nodig hebben en in de stilte hem zoeken. Dat ze soms boeken gaan lezen omdat ze leiding nodig hebben. Boeken waarin geestelijk onderwijs gegeven wordt. Hun ziel hunkert om God te kennen en Christus te kennen. Om nu in hun hart dat geloof en dat vertrouwen te mogen beoefenen. Kijk, weet u wat daarachter zit? Deze diepe Bijbelse waarheid, deze mensen, ze zijn arm geworden, zoekers gemaakt, die kunnen zichzelf dat heil en dat geloof niet geven. Ze zijn met de redenering niet tevreden. Van de Heere wil genade geven aan zondaren, Dat is het eerste stukje van de redenering. Het tweede element is, ik ben een zondaar. En dan zet je een streep onder, net als met een optelsom. En dus bewijst de Heere genade aan mij. En nu ben ik een kind van God en ik leef door als een kind van God. Zo is het niet. Zo simpel, zo automatisch. Zoals een wiskundig probleempje wat even opgelost wordt. Nee, als je werkelijk leert zien wie je bent voor God. En hoe groot God is en hoe goed God is en hoe heilig Hij is en hoe rechtvaardig Hij is. Als je inleeft wat voor een geweldige kloof van ongerechtigheid er zit tussen die grote, goede, heilige God en tussen jezelf. Dan ga je ook inzien dat je jezelf niet redden kunt. En dan ga je zoeken. Zoeken naar een helper. Zoeken naar genade. En zoekende mensen die zelf niets hadden, worden ons in de Bijbel zo dikwijls getekend. Bladert u uw psalmboek maar eens door. Mijn ziel dorst naar God, lezen we in de 42e psalm. Daar hebt u zo'n zoeker. En de man in psalm 116 zegt dat hij gekneld lag in banden van de dood. Of Nieuw Testament is in het evangelie. U leest van die vrouw die een wel heel langzaam voortgaande, maar uiteindelijk een dodelijke kwaal had. En leed aan vreselijk bloedverlies. En die daarom onrein was en niet bij de Heere Jezus Christus durfde komen. Maar toch, als ik de zoom van zijn kleed maar aanraak, zoekende mensen die geen rechten hebben. Kijk, hun beeld wordt hier getekend. Kijk, en zulke mensen zijn verschrikkelijk gevoelig voor allerlei invloeden. En vooral, ze zijn heel makkelijk ontmoedigd. En daar weet de duivel gebruik van te maken. De duivel maakt van allerlei dingen gebruik. De duivel maakt gebruik van verleidingen tot de zonde, van de zuigkracht van deze wereld. Maar de duivel maakt, als het hem zo uitkomt, ook wel eens gebruik van de leer. En soms zelfs van de zuivere leer. Luther heeft al ooit eens gezegd, de duivel is een bekwaam en rechtzinnig theoloog, als het hem uitkomt. En de duivel kan tegen mensen die de Heere zoeken, terwijl ze niets hebben, terwijl ze worstelen, terwijl ze zelf nergens bij kunnen. Die zegt, nou moet je maar niet meer bidden en nou moet je maar niet meer lezen en het heeft helemaal geen nut om naar de kerk te gaan, want je bent toch een verworpene. En als er dan over de verwerping gesproken wordt en over het grote geheimenis, voor ons verstand zo ondoorgrondelijk, van de eeuwige uitverkiezing, dan gebruikt de duivel dat om de gedachte van mensen die tobben over hun schuld en die God zoeken en God nodig hebben daarop te wijzen. En dan komt er een grote moedeloosheid over je hart. Ingezonkenheid. En dan dreigt het gebedsleven te gaan verslappen. En dan dreigt het onderzoek van het woord te gaan verslappen. En dan zink je ineen. Dat zijn ontzaglijke dingen. Die voor kunnen komen, die ook onder ons voor kunnen komen. En misschien zijn er onder ons die weet hebben van die grote, diepe, zware moedeloosheid. Die op zulke momenten over je kan komen. Wat voor zin heeft het allemaal? Wat zeggen onze Dordtse vaderen dan? Ja, wat zeggen ze vanuit het woord van de Heer? Dat zulke moedeloosheid verkeerd is en dat je daaraan niet mag toegeven. Maar dat dwars tegen dat alles in, dit over mag blijven. Dat ze de middelen moeten blijven gebruiken. Blijf toch vragen. Al is het met een snik in je hart. Al is het tegen alle opstormende en aanzwellende gedachten in. Blijf toch smeken. Al is het maar met één woord. O God. Blijf toch pleiten op het woord van de Heere. Heere, u hebt het toch zelf beloofd dat u aan armen uit gena uw hulp tot verlossing zult schenken. En blijf onder het woord met een biddend hart luisteren. En dan staat er nog wat bij. De tijd van overvloediger genade, dat we die met eerbied en ootmoed verwachten en daar vurig naar verlangen. Wat is dat, de tijd van overvloediger genade? Wel, daarin wordt duidelijk dat God, ja, verschillend op verschillende tijden kan werken. Wij weten dat in de wereldgeschiedenis de Heere kan zich in een bepaalde streek heel krachtig laten zien in zijn genadewerk. Dan lijkt het alsof in een bepaald land in een bepaalde periode de Heere heel bijzonder werkt. Denk maar aan Klein-Azië in de tijd van de Bijbel en kort daarna. Wat zijn er in Klein-Azië niet een mensen bekeerd tijdens de zendingsreizen van Paulus? Ja, zeg, en hoe is dat nu? Het lijkt wel of de Heere zich veel sinds uit Klein-Azië heeft teruggetrokken. Het ligt allemaal onder de walm van het Mohammedanisme. En in Nederland, als u terugdenkt aan tijden waarin de Heere krachtig sprak. En nu zeggen we tegen elkaar, wat wordt het allemaal minder, wat schraal, wat arm vaak. En zo kun je door de geschiedenis van heel de wereld heen, en dat is tot in de Bijbel toe terug te vinden, ontdekken dat de Heere soms op bepaalde plaatsen krachtig werkt, maar zich soms ook terugtrekt. En zulke momenten kunnen er ook zijn in het leven van een mens. Waarom trekt de Heere zich terug? Want dat moeten we dan meteen er wel bij zeggen. Wel, de Heere trekt zich altijd terug, niet omdat zijn genade verkort is, of omdat zijn bereidwilligheid is om zondaren op te zoeken en ze te redden verminderd is. Nee, helemaal niet, want dat blijft, zegt de Bijbel, een overvloeiende fontein waar nooit een meer en een minder in is. Maar de Heere trekt soms zijn genade terug wanneer de zonde het voor het zeggen krijgt en wanneer mensen hem willens en wetens verlaten. Denk aan Israël in die oud-testamentische koningentijd. Wat waren er tijden van groot geestelijke opwekking en wat ook van tijden dat de Heere zich terugtrok. En daar moeten we altijd op beducht zijn, gemeente, dat de Heere zich terug kan trekken vanwege de zonde. Dat de Heere ver is vanwege het aan de hand houden van een zonde. Dat de Heere weggaat omdat wij weigeren te breken met afgoden. En daarom dat vurig verlangen naar een tijd van overvloediger genade. Dat inwachten, dat verwachten van die tijd van overvloediger genade moet gepaard gaan met zelfonderzoek. Hoe komt het toch dat het zo stil en zo donker blijft? Maar dan toch verwachten, ootmoedig, vurig, Heere, wil u komen? En dan is het waar, het staat zo diep en zo schoon in Psalm 69, dat de Heere gezegd heeft, er is een tijd van het welbehagen. En dat de Heere gezegd heeft, zo hij vertoeft, dat wil zeggen, zo de Heere weg lijkt te blijven, verbijt hem, wacht op hem. En het staat in de psalmregel, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Er komen tijden van overvloediger genade voor allen die in armoede en ellende worstelen en die in duisternis als het ware langs de muur tasten. Blijf wachten. Nee, dat is geen lijdelijk afwachten. Dat is vurig verwachten. Dat is biddend afsmeken. Dat is vragen, Heere, kom met de werking van uw genade. Of als er iets nodig is, gemeente, in de breedte van onze samenleving, en dan denk ik aan Nederland, maar ook daarbuiten, dan is het dat wij voor ons land en voor ons volk die genade, die overvloediger genade van de Heere afsmeken, vurig verlangend, biddend. Als er iets nodig is voor onze gezinnen, voor onze kinderen, ook voor de hele kleintjes, dan is het het inwachten en het afsmeken van die genade. En mijn beste vriend, als er iets nodig is in uw leven, misschien zo toegesloten, misschien zo vol met 1000 vragen, dan is het het inwachten, het biddend verlangen naar meer genade, naar overvloediger genade. Maar er is nog iets, want de Heere wijst niet alleen zulke mensen die hier getekend worden op de middelen die ze moeten gebruiken, mogen gebruiken. Ze worden aangespoord om die middelen van God te gebruiken, het gebed en het woord, en om die tijd van meer genade in te wachten. Maar er wordt ook gewezen op de belofte. Ja, dat staat in iets ander verband, zegt u inderdaad, maar het heeft toch alles met elkaar te maken. Want, laten we het nog even lezen, veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden, degene die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver niet kunnen komen als zij wel willen. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. U zegt het gaat hier over een wat ander soort mensen. Inderdaad, er is verschil tussen deze groep mensen en de vorige. Hier zijn mensen die ook geestelijk in moeite zijn en geestelijk hun strijd hebben, maar die toch wat meer kennis hebben, zou je zo zeggen, van de genade van God. Alleen, ze kunnen zo ver op die weg van de genade niet komen als ze graag zouden willen. Er blijft toch een gemis over in hun leven. Maar terwijl de eerste groep zich nergens bij durft scharen, in het donker zit en geen licht heeft, zijn dit mensen die vroeger toch wel eens iets van de Heere gekregen hebben. Die hoop gekregen hebben, die weten wat het geloof is, maar nu ingezonken geraakt zijn. Wel, als ze zo ver op de weg van het geloof niet kunnen komen, wat zegt de Heere tegen hen? Hij wijst ze op zijn belofte. En dat is een belofte zoals er zoveel in de Bijbel staan. Een belofte voor armen van geest en mensen verbroken van hart. Het gaat hier over de rokende vlaswiek en over het gekrookte riet of over het geknakte riet. En u weet misschien dat de heel bekende dominee Smijtegeld uit Middelburg in de 17e eeuw 144 preken gehouden heeft over deze ene tekst. En in een van de eerste preken wordt dan een definitie gegeven van wat dat is, een gekrookt riet en een rokende vlaswiek. Een gekrookt riet, dat is een geknakt riet. En riet wordt gebruikt, het werd vroeger en nog wel gebruikt om daken van te maken en ook voor andere doeleinden. Maar een geknakt riet, ja, dat was niet bruikbaar. Dus een geknakt riet, dat werd weggegooid door zo'n rietdekker. En een rokende vlaswiek, dat was een pitje in een olielampje, het dreef erop. En als dat allemaal bleef roken, ja, dan was dat tot nergens toe nut. Dan moest je een nieuw vlaspitje aan laten rukken en dan werd dat rokende vlaswiekje werd weggegooid. Dus wat is het beeld? Waardeloze dingen, een gekrookt riet, een geknakt riet en een walmende vlaspit. Iets wat je weggooit. Nou, dat wordt niet weggegooid. De Heere zegt, als iemand geestelijk een geknakt riet is, geestelijk gebroken is, laten we het zomaar noemen, geestelijk aan de grond zit, als iemand zo ver niet kan komen als hij graag zou willen en diep in zijn hart weet dat de Heere het zo waard is, als hij staat naar zekerheid, als hij door de zonde belaagd wordt, als hij arm is en verslagen, zoals de psalmen zeggen, dan zegt de Heere, ik zal het arme niet verachten. Ik zal het verbrokene niet verachten. Ik zal het rokende vlaspitje niet uitdoven en het geknakte riet zal ik niet wegwerpen. Maar ik, zoals het staat in Psalm 147, ik heel gebrokene van hart en ik verbind ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot mij zich ter genezing wenden. Hoort u het? Juist mensen in hun armoede, in hun geestelijk gemis, in hun vragen, in het feit dat ze in het geloof en in de liefde en in de hoop niet zijn wat ze zouden moeten zijn. Mensen die misschien na veel van de Here ontvangen te hebben, weer opnieuw met hun armoede in aanraking komen. Daar is de belofte. De belofte van de Here. Waarop gepleit mag worden in alle eerbied, maar tegelijkertijd ook met alle geestelijke aandrang die er is. Heere, ontferm u, want u zult een rokende vlaswiek en een pitje wat weggeworpen wordt toch niet wegwerpen. Heere, ontferm u over mij. En zo ziet u hoe diep geestelijk en hoe bijbels hier over deze innerlijke vragen gesproken wordt. Mensen die betrokken op de dingen van de Here hem zoeken. Ze worden gewezen op het onderhoud van de middelen. Op het zoeken in de Bijbel. Op het luisteren naar het woord. Op het zoeken van de Here in het gebed. En op de belofte van de Here die armen en verslagenen niet vergeet. Maar ja, zegt iemand, als je dat zo hoort, dat de Heere dus altijd weer de weg wijst naar zijn woord. Hoe zit dat dan met mensen die het woord niet kunnen horen? Hoe zit dat dan met mensen die niet kunnen bidden? Want die zijn er toch ook? Nee, dan bedoel ik niet met mensen die een goed verstand hebben en dat niet willen. Want daar hebben we het al over gehad, over die hardnekkigheid. En over Gods rechtvaardigheid, over mensen die in de zonde doorleven. Maar ik bedoel hele kleine kinderen, die zoals ons doopformulier dat zegt, nog niet tot hun verstand gekomen zijn. Of mensen met een heel ernstige handicap, die daardoor het woord van de Here niet of zo heel beperkt kunnen verstaan dat het eigenlijk voor hen onmogelijk is. Hoe zit dat? Wel, onze Dordtse leerregels gaan daarop in het bijzonder toegespitst op de kinderen. Dat had zijn reden. Want de remonstranten, de tegenstanders van de vaderen op de synode van Dordrecht, beweerden dat de leer van de uitverkiezing eigenlijk erg onbarmhartig is. U ziet, er is niets nieuws onder de zon. En ze zeiden wel, dat kun je het beste zien als je kijkt naar de kleine kinderen. Want ja, die Calvinisten, die mensen van de volgelingen van Calvijn en van Beza en van anderen, die leren dat er twee soorten mensen zijn. Mensen die uitverkoren zijn en mensen die verworpen zijn. Nou, dan moet je toch eens kijken wat ze daarvan maken wanneer het gaat over de kinderen. Kun je geloven dat God kleine kinderen die in hun kindsheid sterven, en dan moet u daarbij bedenken, we praten over de 17e eeuw, waarin meer dan de helft van de kinderen die geboren was binnen het jaar stierf, en waarin u op oude begraafplaatsen vele namen kunt lezen van kinderen die voor hun eerste jaar gestorven zijn. Wat maken die Calvinisten nu van die jong gestorven kinderen? Die kunnen ook nog verworpen zijn. Nee, dan onze leer nog eens. Wij geloven dat alle kinderen die in hun kindsheid sterven, dat die behouden zijn. Want ze kunnen nog geen zonde doen en dus, wanneer ze sterven, zeg voor het eerste jaar of voor het tweede jaar, die zijn allemaal behouden. Kijk, daar moesten natuurlijk ook onze vader op antwoorden en dat hebben ze gedaan in dit artikel 17. En dit artikel 17 is een heel belangrijk artikel. Om meer dan één reden. Want u merkt misschien in dit artikel hoe onze voorvaderen geworsteld hebben met deze vragen. En dat ze proberen om bij hun spreken over deze dingen geen stap verder te doen dan de Bijbel gaat. Want deze remonstranten gingen veel verder dan de Bijbel gaat. Bovendien zeiden ze ook nog iets wat helemaal niet waar is. Ze zeiden namelijk dit, dat kinderen niet kunnen zondigen wanneer ze nog heel klein zijn. Nou, dat is niet waar. We lezen in de Bijbel heel nadrukkelijk dat wij zondig zijn van of onze geboorte. David zegt in Psalm 51 van het uur van onze ontvangenis af. En als u die verzen uit de Bijbel, waarbij het gaat over het feit dat een mens niet alleen maar een zondaar is wanneer die volwassen is en zonde begint te doen, maar dat van nature het zaad van de zonde in ons mensenhart woont, ja, dan kun je niet volhouden dat kinderen niet zondig zijn. En wij zeggen het met onze belijdenis en het doopformulier en met de Bijbel zeggen we het mee. Wij en onze kinderen zijn kinderen des torens vanwege de zonde die in ons woont. En het diepste bewijs, gemeente, en ik wil dat toch maar even terloops noemen, dat wij vanaf onze geboorte, vanaf de ontvangenis zondaren zijn, is het feit dat de Heere Jezus Christus als verlosser, als kind ontvangen en geboren moest worden, om zo ook de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn te bedekken, zegt onze catechismus. Nou, als dat zo is, dan kunnen we niet zomaar zeggen dat alle kinderen en alle mensen behouden zijn. Dan zeggen we van alle volwassenen dat bekering nodig is, dat wedergeboorte nodig is. En dat is ook voor kinderen nodig. Ook voor kinderen die in hun kindsheid sterven, jazeker. Want de Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat er geen mens in het koninkrijk der hemelen binnenkomen kan, tenzij hij van nieuws geboren wordt. Ja, maar hoe kan God dan in kinderharten werken? Kan God wel in kinderharten werken? Jazeker. Alleen hoe de Heere dat doet, dat weet ik niet. Mensen kunnen daar soms wel eens iets van vertellen, hoe de Heere werkt in hun leven en wat ze daarvan ervaren. Maar dat kan een klein kindje toch niet? Dat kan iemand die heel zwaar gehandicapt is, toch niet? Maar al kunnen ze daar niet over spreken, God kan wel in hun leven werken. Er zijn zelfs kinderen, nee, dat zijn ze zeker niet allemaal, maar er zijn zelfs kinderen van wie de Bijbel zegt dat ze van het begin van hun leven af door de Heere zijn aangezien in gunst. U leest dat van Jeremia. Dat Jeremia afgezonderd is tot de dienst van de Heere en tot het kennen van de Heere vanaf zijn moeders lichaam. Nou, en we zouden kunnen wijzen op Johannes de Doper en wellicht nog wel meer. Dus de Heere kan werken in het leven van hele jonge kinderen. Dat wisten onze Dordtse vaderen. Maar hoe nu met al die kinderen die in de tijd waarin zij leefden stierven? Soms zo heel jong nog. Wel zeggen de Dordtse vaderen daarvan, nademaal wij van de wil van God uit het woord moeten oordelen en dat woord dat zegt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn. Niet van nature, en daar hebt u dat onderstreept wordt, een kind is niet heilig omdat het, nou ja, een klein kind is. Een kind is niet heilig omdat het, zoals wij dat zeggen, een onschuldig wicht is. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond waarin zij met hun ouders begrepen zijn. Hier wordt dus gewezen op het genadeverbond dat in de doop bezegeld wordt en bekrachtigd wordt. Daar zijn wij met onze kinderen in begrepen. En u kent al die teksten, ik hoef ze niet te noemen. Abraham, een verbond werd opgericht met Abraham en zijn zaad. En Petrus herhaalt het in wat andere woorden op de Pinksterdag, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Wij en onze kinderen, dat vindt u door heel de Bijbel heen. Dat is de verbondstaal. De kinderen zijn met de ouders in het verbond begrepen en daarom heilig. Heilig. Ja, wat betekent dat? Betekent dat, zoals Kuiper leerde, dat dus alle kinderen, dat we daar maar moeten veronderstellen dat ze heilig zijn in de zin van een nieuw hartje hebben, wederom geboren zijn? Nee, dat betekent het niet. Want dan moet je veronderstellen, inderdaad, dat akelige woord veronderstellen, dan moet je veronderstellen dat alle kinderen een nieuw hart hebben, tenzij ja dat bij het opgroeien het tegendeel zou blijken. En dan kom je in allerlei kronkels, onbijbelse leringen en onbijbelse gedachten terecht. Nee, het woord heilig in de Bijbel heeft een dubbele betekenis. Het kan betekenen geheiligd in de zin van dat je inderdaad een nieuw leven hebt, een nieuw hart hebt. Dat bedoelen we de heiligheid van de kinderen van God. De heiligheid van hen die het echte, het ware geloof kennen. Maar je hebt ook heiligheid in een meer algemene zin. 1 Korinthe 7 vers 14 is een bekende tekst. Waar staat dat ongelovigen geheiligd zijn in de gelovigen. U moet het maar eens nalezen. Ik kan daar nu niet breed op ingaan. En dan betekent het woord heiligheid daar dat er zoiets is als de heiligheid van het verbond. Wanneer onze kinderen op het erf van het verbond geboren worden, betekent dat niet dat ze bekeerd zijn. Maar het betekent wel dat ze apart gezet zijn. Dat betekent het woord heilig namelijk allereerst. Apart gezet. Apart van de wereld, op het erf van de kerk, op het erf van het verbond geboren. Onder de waarschuwingen en onder de belofte van de Heere. En nu moet zo'n kindje, nu mag zo'n kindje, nu wordt zo'n kindje zelfs verplicht, als het groot mag worden en tot zijn verstand zal komen, wordt het verplicht en geroepen om met de woorden van God, om met de belofte van God in de weg van het gebed werkzaam te zijn, zodat de Heere die belofte vervullen wil, toe wil passen, uit wil werken in zijn hart. Kijk, en zolang een kindje dat nog niet kan doen, worden de ouders natuurlijk geroepen om voor dat kind te bidden. Om te pleiten op het verbond van God. Om te smeken of de Heere op onze kinderen wil neerzien. Dat mogen we doen van de geboorte af. Ja, als het goed is, vaders, moeders in de kerk, dan doen we dat al van op het moment dat we weten dat een kindje verwacht wordt. Dat er voor dat ongeboren leven gesmeekt wordt of de Heere daarop neer wil zien. Kijk, en als God zo'n jong leven dan in zijn kinderjaren wegneemt, terwijl het nog niet tot het verstand gekomen is, dan zeggen de Dordtse leerregels, dan weten wij vanuit het woord en verder kunnen wij niet gaan, want zo moet u dat artikel lezen. Dan weten wij vanuit het woord en verder kunnen wij niet gaan, dat de kinderen van gelovige ouders door genade behouden worden. Van godzalige ouders, die behoeven niet te twijfelen. Hoe dan? Nou, niet automatisch. In de zin van, nou ja, ik ben een gelovige ouder en dus is mijn kind behouden. Dat soort koude redeneringen, dat is in de Bijbel nergens terug te vinden. Maar dat mensen die de Heere vrezen en een kindje moeten missen, het in de weg van het gebed en van het geloof vrede mogen krijgen en rust mogen vinden, dat de Heere hun kind, wat zo jong, misschien kort na de geboorte weggenomen is, dat het behouden is. David mocht dat weten. Dat kind wat uit overspel geboren was en dat gestorven is. Toen het eenmaal gestorven was, toen waste David zijn aangezicht en hij knapte zich op, zouden we zeggen. En hij zei, hij zal niet tot mij komen, maar ik zal wel tot hem gaan. David wist dat hij zelf naar de hemel zou gaan. En dat daar ook het kind was. Het kind weliswaar in overspel geboren. Maar hij wist, het was bij God. En zo mogen gelovige ouders het in de weg van het gebed en van het geloof, en daar gaat soms wel worsteling mee gepaard, het weten dat ze niet behoeven te twijfelen. En kinderen van mensen die niet geloven, dan zeg kinderen van mensen, ja, die eigenlijk niet om God of zijn gebod zich bekommeren, of kinderen van mensen in de gemeente die zeggen dat ze de Heere niet kennen. Dat weten wij niet, gemeente. Dat laten wij aan God over. Denk aan iets wat ik in mijn eerste gemeente meemaakte. Dat een meisje overleed. Het was een hele tragische geschiedenis, die zal ik verder niet ophalen. Een meisje overleed van nog geen jaar. Heel plotseling werden die ouders gebeld midden in de nacht. Het kind lag al in het ziekenhuis in Groningen, in het academisch ziekenhuis. En de vader belde me in paniek op dat het kind stervende was. Hij durfde niet te rijden zelfs. En ik ben met die ouders meegegaan. En toen we aankwamen was het kindje al overleden. En de moeder die brak in tranen uit. En die zegt, nu is dat kindje voor eeuwig verloren. Want ik ben onbekeerd. En het staat in de belijdenis, dominee. En ze was diep overtuigd. Kinderen van godzalige ouders. En omdat ik niet godzalig ben, daarom is dat kindje verloren. Goed, op zulke momenten moet je maar niet te gauw wat zeggen. Moet je vooral maar met een gebed in je hart vragen, Heere, geef me wijsheid. En toen schoot me te binnen die geschiedenis van koning Jerobeam. Ik heb nog wel meer gezegd. Maar dat was toch iets wat uiteindelijk voor haarzelf de doorslag gaf. Ik zeg, dat moet u zomaar niet zeggen. Want wij weten niet wat de Heere in zijn verborgen raad doet. U moet met deze vragen op de knieën zien te komen en het aan de Heere voorleggen. En vergeet dan één ding niet. Dat al is het zo dat het een wonder is, een eeuwig wonder van Gods genade. Als een zondaar behouden wordt, ook als onze kinderen behouden wordt, ook als uw kindje behouden zou zijn. Dat er niet alleen in de Bijbel gesproken wordt over de kinderen van godzalige ouders. Maar er is één voorbeeld van een kindje van een zeer ongodzalig ouderpaar wat boven is. O ja, zegt ze. Dat is het kindje van Jerobeam. 1 Koningen 14. Jerobeam die getekend wordt in de Bijbel als een goddeloze koning die Israël zondige deed. Dus die Israël voorging in de zonde. En zijn vrouw, daar lezen we ook niet veel goeds van. Die hadden een jongetje en dat jongetje was nog heel jong. Dat geeft de tekst duidelijk aan. En dat was dodelijk ziek. En toen moest de koningin op bevel van haar man naar de profeet Ahia gaan. En ze moest zich vermommen, want hij wilde niet dat de profeet zou zien dat de vrouw van de koning was. En ze moest vragen wat er met dat kind zou gebeuren. Of het toch nog wel in leven zou blijven. En de profeet van de Heere doorzag natuurlijk onmiddellijk dat die vrouw de koningin was. En voordat ze gezegd had waarvoor ze kwam, zei de profeet al, het kind zal sterven. Maar dan moet u het thuis maar eens nalezen. Wat staat er dan achter? Daarom zal het begraven worden, dus een eervolle begrafenis krijgen, omdat er iets goeds in geweest is voor de Heere der Heerscharen. Dat kindje werd jong weggenomen uit die goddeloze samenleving en uit dat goddeloze gezin, omdat er iets goeds in lag van God. Kijk, en daarom is het zelfs zo, al moet je bij jezelf zeggen, wat ken ik er nu van? God kan ook dan kinderen nog in genade aanzien. Maar wat in de weg van het geloof voor godzalige ouders troost mag zijn. Ja, die troost mist u wanneer u de Heere niet zou kennen. En daarom is het zo nodig, ook als vader en als moeder, om die godzaligheid te leren kennen. En dat kan. Want de Heere zelf wil het uit genade geven. En de Heere zelf wil het in zijn verbond aanbieden en uitstallen wat er bij hem voor ouders, voor kinderen, voor jong en voor oud te vinden is. Opdat, en daar loopt alles op uit, opdat hij uiteindelijk van jong en van oud de lof zal ontvangen. Want dat is het waar de leer van de uitverkiezing en ook de behandeling van de leer van de uitverkiezing in de Dordtse leerregels op uitloopt. Op de lofverheffing van God. Gij zijt het waardig de lof te ontvangen, want het is alles uit u en door u en tot u. Want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Kijk, en dat zal straks gezongen worden door ouderen en door jongeren. Ook door de hele kleine kindertjes die het God beliefde in hun jeugd weg te nemen. En die eeuwig juichen voor Gods troon. Want het staat zo aangrijpend in de Bijbel. En ik zag de doden, zegt Johannes als hij een blik in de hemel mag slaan, staande voor de troon. Klein en groot. Zullen die kleine babytjes dan in de hemel nog als kleine? Dat geloof ik niet. Maar er zal wel onderscheid zijn. Hoe? Ik weet het niet. De Heere weet het. Maar ze zijn er. Klein en groot. Ook de hele kleintjes. Want God zal de schapen en de lammeren in zijn arm vergaderen. En ze komen allemaal boven. Daar staat de Heere zelf voor in. Daar heeft Jezus Christus een dierbaar bloed voor gestort. En dan zullen ze zingen van Gods genade. Nee, ze zullen zich niet beroemen op hun werken, op hun christelijke activiteiten, op hun kerkgang. Noemt u het allemaal maar op, want al die roem is radicaal uitgesloten. Maar ze zullen eindigen in het welbehagen van God. Heren, dat ik hier zijn mag, dat ik u aanschouwen mag, het is enkel en alleen vanuit u. Gij alleen zijt waardig te ontvangen de eer en de aanbidding, want het is alles uit u. En dat leren Gods kinderen heel duidelijk ook ervaren. Die lofzang die ze straks mogen aanheffen in de hemel, die wordt hier in stilte, soms met een gebroken stem al geleerd. Wanneer je mag ontdekken dat God je in genade aanziet, wanneer je dat mag geloven en de hoop en de liefde in je hart leeft, dan zeg je toch, Heere, waarom was het op mij gemunt? Het is alleen uit u en door u en tot u. Dan zal Gods kerk hier de lof van zijn deugden en van zijn werken zingen volkomen. En die lofzang zal straks volmaakt zijn. Ja, zegt u, maar dat heeft ook nog een keerzijde. Want niet alle mensen zullen die lof zingen, inderdaad. Er zijn mensen die murmureren. En wat murmureren is, dat weet u, een oud woord. Mopperen, zich verzetten. Tegen de werken van God en tegen het welbehagen van God. En daarvan zegt de apostel en de Dordtse vaderen spreken hem na. Wie zijt ge, o mens, dat ge tegen God antwoordt? En de Heere Jezus heeft toch gezegd, ik mag toch doen met wat van mij is, naar wat ik wil. O, dat hoge van Gods soevereine werken. Gemeente, als soms die weerbarstige gedachten in ons hart opkomen, en wie heeft ze nooit eens gevoeld? Het waarom soms naar de keel stijgt, het verzet misschien tegen het soevereine van de eeuwige hoge God. Laten we onszelf vanuit de Bijbel onder handen nemen. En het zeggen, wie zijt gij, o mens? Zoek te buigen voor God. Dat is de beste plaats. En zoek niet met uw mopperende, murmurerende verzet door te leven. Maar vraag of God uw vragen wil oplossen en uw hart wil breken opdat u buigen mag. Want echt, mensen die blijven zich verzetten tegen de Almachtige. Mensen die zich blijven verzetten tegen de hoge God. Dat komt niet goed, dat komt niet goed. Want straks als de lofzang gezongen wordt in de hemel, dan zingen de groten en de kleinen die God lief mogen hebben. De lofzang over al Gods deugden. Al Gods deugden. Ook over zijn heilig recht. Waarmee hij straks over schrikkelijke gedachten al zijn vijanden zal verdoen. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Want ik heb u nooit gekend. Ook daarover zullen Gods kinderen straks eeuwig God loven. Als hij zijn vijanden zal verdoen. Gemeente, laten we het niet vergeten. En als we nog vijand zijn, als we nog zonder God leven, zoeken om deze God te voet te vallen, nu het nog kan. Want de lofzang is in de hemel begonnen. De engelen zingen. De mensen die daar zijn. Misschien uw oude vader of uw grootmoeder. Ze zingen de lof van de Heer door u alleen. Wat zou het erg zijn, zeg. Als u straks daar niet bij zou zijn. En buiten zou staan. Wat is het nodig om die genade en die God te zoeken. Nu het nog kan. Opdat de lofzang ook in uw hart mag gaan reizen. Al wat gij wrocht, dat is al wat gij deed. Zal juichen tot uw eer. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen we tot u. En aanbidden we u. Gij zijt soeverein in al uw werken. En wij kunnen uw werken en uw daden niet begrijpen. Maar als we iets mogen kennen van dat ootmoedige, waarachtige geloof. Dan gaan we wel uw daden bewonderen. Dan gaan we u wel volgen. Dan gaan we u wel aanbidden. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Heere, geef dat daar velen van ons bij mogen zijn als die lofzang straks volmaakt aangeheven zal worden. En wil u zelf dat werken in ons leven. Dat die liefde die zondaren trekt en die zondaren zalig maakt. Uit u, door u en tot u. Dat die liefde ook ons deel mag worden. En als we er iets van mogen kennen, geef dat we het dieper en vaster mogen leren kennen. Onze roeping en verkiezing vast mogen maken. En wil u zo krachtig werken, heren. Laat er een tijd van overvloediger genade aan mogen breken. En wil u door alle weerstanden heen komen, door alle verzet en door alle zonde. Ontferm u over ons en over onze kinderen. Erbarm u over ons, heren. En wil u zo ook verder deze dag met ons zijn. We bidden dat niet omdat wij iets verdienen. Maar we vragen het uit genade alleen om hem die ge altijd hoort. Jezus Christus. Amen. Psalm 89 en daarvan het 8e vers is onze slotzang. Genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.